Mijn naam is Mike van Dooyeweerd. En dit is de Supercast. Een podcast waarin de liefde voor superhelden centraal staat. Welkom bij deze aflevering van de Supercast. Het is een tussendoortje, zoals je die zo nu en dan ook wel van me gewend bent. In deze aflevering ga ik het hebben over de film The Joker van Todd Phillips. En dat doe ik samen met filmjournalist Nico van den Berg. Je zou hem kunnen kennen als vaste columnist van de filmpodcast Movie Insiders. Ook te vinden op audiogeeks.nl trouwens. En Nico schrijft verder ook nog voor HP De Tijd. En ook nog vooral over films. Nico, heb ik dan nog iets overgeslagen?
Je hebt het meestal wel genoemd. Ik schrijf ook nog voor Wink over film. Het Gayblad. En ik ben het enige regelmatig te horen op Radio 1 en BNR. Als ze weer eens een aanleiding vinden om mij op de radio te gooien.
De Joker dus, daar gaan we het vooral over hebben. Ik lees tot nu toe overwegend positieve reacties. Ik heb ook wel een enkele kritische recensie gelezen. Maar over het algemeen redelijk positief. En ik las jouw recensie voor HP De Tijd, hoewel, ja, het was niet echt een recensie, toch? Meer een,
nee,
hoe zou je het willen noemen?
Ik vind het zo moeilijk. Het wordt dan meteen een soort van pretentie als ik er een padlabel op plak. Je zou het een beschouwing kunnen noemen. Een beschouwing is denk ik wel het beste woord. Dus het gaat me nog niet zozeer om een klassieke recensie. Ik bedoel, ook prima hoort dat die er zijn, maar ik vind het juist dan leuk om aan een film een bepaalde context te geven, hetzij gekoppeld aan sociale ontwikkelingen of politiek of geschiedenis of noem maar op. Dus dat is in ieder geval wat ik probeer. En dan is het een andere om daar een oordeel over te geven. Dus in dit geval bijvoorbeeld heb ik ook heel erg de discussie die er in Amerika is en was over de film en over geweldfilms, dus de algemeenheid, heb ik daarin meegenomen. Nog even een aanvulling trouwens. Je zei net van de kritieken zijn over het algemeen goed. Dat klopt. Het interessante is wel dat de film natuurlijk ook de hoofdprijs in Venetië op het filmfestival. Daar waren de kritieken echt lovend. En je zag wel dat bij de gewone bioscooprelease de meeste kritieken aanmerkelijk zuiniger waren dan die op het festival. Dus dat vond ik wel interessant om te zien.
Heb je enig idee hoe dat komt?
Dat is sowieso. Het festival heeft al zijn eigen dynamiek. En dat zie je ook heel sterk bij Cannes. Journalisten echt voor het eerst gewoon een film zien. En ze maar niet beïnvloed zijn door alle impact of alle ruis die van buiten komt. Het festival heeft natuurlijk ook een eigen sfeer. Dus je kan worden meegenomen in een bepaalde sfeer. Het kan net afhangen wanneer je een film ziet. Tussen welke films in, of hoe fit je zelf bent, enzovoort. In het geval van Joker vind ik het heel interessant, want na de wereldpremière in Venetië is er zeker in de VS een discussie ook losgebarsten over door mensen die de film niet hebben gezien, over hoe kwalijk het is dat een film als Joker wordt vertoond. Dat er misschien wel heel veel geweld in zit, dat het aan geweldsverheerlijking zou doen. Dat soort discussies bepalen denk ik ook wel voor een deel de recensies die nu wel dichter bij de release zijn geplaatst.
Ja, inderdaad. Die discussies over geweldsverheerlijking waren mede ook jouw aanleiding voor jouw artikel. Kun je omschrijven na het zien van de Joker? Wat is jouw visie daarop nu?
Nou, ik vond het wel interessant omdat de teneur voordat ik überhaupt zelf de film zag, want ik zag hem in de persvoorstelling week voordat hij hier uitging, was dat er veel geweld in zou zitten, dat geweld zo wordt verheerlijkt enzovoort. Toen ik de film zelf had gezien, toen merkte ik juist het eigenlijk tegenovergestelde, dat ik het eigenlijk een hele geëngageerde film vond. Een hele gelaagde en genuanceerde film ook. Ik heb het wel een arthouse film verpakt in een blockbuster genoemd. Die in zekere zin eigenlijk juist de hypocrisie die er in Amerika is over geweld. Ik bedoel, een Amerikaanse president, en dat is echt niet alleen Trump gegeven, dat zijn er vele voor hem ook geweest. die Hollywood waarschuwen voor het geweld wat ze gebruiken. En tegelijk het feit dat de wapenwetgeving maar zodanig blijft dat mensen heel makkelijk aan wapens kunnen komen. Dus in je boek Grigie, daar gaat de film eigenlijk op een hele interessante manier juist mee om. Dus eigenlijk het omgekeerde van een bepaald frame wat door een aantal mensen, zeg ik er gelijk mee bij, wordt geuit. Sterker, het is juist een film die laat zien hoe op een hele complexe manier hoe een bepaald personage zo in het nauw kan worden gedrongen. Zeker in het type Amerika wat hier in de film wordt geschetst. Dat je je haast kan voorstellen dat iemand maar grijpt naar geweld. Niet dat ik het daarmee goedkeur, verre van. Maar het interessante is dat je veel meer snapt eigenlijk van bepaalde beweegredenen. Van een figuur als Joker in de film. En dat is eigenlijk een soort van psychologisch portret van iemand, wat eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de schietpartij die in de VS hebt. Het is echt een psychologisch portret van iemand die op het laatst wel verschrikkelijke schietpartij veroorzaakt. Maar daar gaat de film voor mij niet over. En het zou zonde zijn om alleen dat geweldsaspect uit de film te halen en de rest dan maar te vergeten.
Ja, ik las ook ergens dat het een soort karakterstudie was. Dat vond ik ook wel mooi.
Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik vind ook dat Joaquin Phoenix dat echt op een hele goede manier doet. En het scenario is gewoon heel erg goed. En verrassend ook, de regisseur Todd Phillips, die de meeste filmliefhebbers wel kennen van toch wat platte comedies zoals The Hangover. Ze kijken leuk weg, maar ik ben er echt geen fan van. Die echt verrast met een heel ander type film die veel verder en veel dieper gaat dan wat die eerder heeft laten zien.
Toch even, zodat je weet waar je mee te maken hebt. Waar gaat de film The Joker eigenlijk over?
Het gaat eigenlijk gewoon over iemand die heel graag een goede stand-up comedian wil worden, maar door een soort van handicap continu tegen de grenzen van zijn eigen kunnen aanloopt. Die handicap is dan een soort van hysterisch lachen. Ook niet echt een heel goed gevoel voor humor hebbend, waardoor hij gewoon volstrekt mislukt als stand-up comedian. Daarnaast vol aantal sociale vangnetten weg, problematische familieverhoudingen. Iemand die door de samenleving niet wordt geaccepteerd en op die manier radicaliseert.
Ik ben het ook helemaal eens met de reacties. Ik vond het ook een goede film. Phoenix zet een geweldige rol neer. Het enige wat ik wel had bij deze film, om te zeggen dat het me echt dwars zat, dat is wat overdreven misschien. Maar ik zat wel te denken.
Hoor, Mike.
maar ik zat wel te denken. Dat hij vanaf het begin eigenlijk al bepaalde geestelijke aandoeningen heeft. Ik zat me af te vragen of dat op een bepaalde manier misschien de boodschap van de film niet ondermijnt. Ik vroeg me vooral af wat voor een boodschap de film mij daarmee wilde geven, behalve dat het misschien een knipoog is, maar naar de Joker. Ja, ik vroeg me af of daar meer achter zat. Dat hij is vanaf het begin heeft hij eigenlijk al die handicap inderdaad. Dat hij moet lachen vanuit het niets. Mm-hmm. Maar dat maakt hem vanaf het begin ook al meteen een soort van creep, zonder dat hij dat wil.
En dat is voor mij als de kracht van de film. En ik vind het wel interessant dat je zegt dat je daar misschien wat moeite mee had. Of dat je misschien eerder met het personage zou zijn meegegaan op het moment dat hij dat niet had. Dus eerder met hem zou zijn meegegaan als het een wat normaler persoon was. En dat zeg ik expres even met aanhalingstekens erbij. Terwijl dat voor mij juist ook een van de interessante punten van deze film is. Dus wat is normaal en wat vinden we als samenleving normaal en gewoon? En hoe reageren we als samenleving op het moment dat iemand afwijkt van de norm? Als iemand opvalt in plaats van niet opvalt en in de grijze massa opgaat. Er zit een hele mooie scène in waarin de Joker in een volle bus zit en plotseling in een soort hysterisch lachen uitbarst. En je ziet echt dat mensen denken, maar ja, what the fuck, laas erop. We willen zo'n creep hier niet. Het wordt echt letterlijk als creep gezien, totdat hij een soort van kaartje laat zien dat hij een aandoening heeft. En dan is het een soort van, dan mag het. Dan is het officieel. En dan kunnen we dat een plek geven als samenleving. Maar het voor mij was het sterke daarvan, met name omdat hij die aandoening had, dat ik in ieder geval voortdurend ook als thema van de film zag, van het aan de kaak stellen van wat we als samenleving normaal en vinden en blijkbaar tolereren. En hoe we dus als samenleving omgaan met mensen die niet aan die norm voldoen. Mensen die daar buiten vallen. En daar vond ik het juist zo interessant werk, ook dramatisch gezien, dat hij inderdaad een afwijking heeft, zonder dat het nou een soort van geaccepteerde afwijking is. Ik bedoel, iemand die kan heel erg, iemand kan blind zijn, iemand kan in een rolstoel zitten, dat is dan in redelijke mate geaccepteerd. Iemand die zo'n rare aandoening heeft, of bedoel, in een ander geval iemand die zich misschien heel raar kleedt, of dat soort dingen, daar hebben we als samenleving echt nog behoorlijk veel moeite mee in heel veel gevallen. En daar vond ik de film juist heel erg sterk in. Daardoor ging ik wel mee echt met dat personage, juist omdat je ook zag dat hij daar zelf moeilijk mee had. Tot het op een gegeven moment besluit van ja, maar als de samenleving mij uitkost, dan kost ik ook de samenleving uit.
Ja, oké. Okay. Als je het zo stelt, dan snap ik het inderdaad wel beter.
En het, sorry, nog kort aanvulling hierop. Het wordt nog geaccentueerd ook door Thomas Bane. En dat is dan volgens mij in dit geval. Is het dan de vader van Batman? Ja, je bent veel beter ingevoerd dan ik, maar zo moet ik het toch zien?
Ja, dat is de vader van Bruce Wayne inderdaad.
Ja, precies. En die wordt als een soort van Trump-achtig persoon neergezet, wat ik wel interessant vond. En die zegt ook letterlijk, ik kom op voor de hardwerkende Amerikaan. Nou, dat is echt een directe verwijzing naar Trump in dit verband. Of naar andere populistische leiders die aan de macht zijn. En ja, in die zin merkt de Joker ook onmiddellijk defecten van. Want ja, voor mensen als Joker is gewoon letterlijk geen plaats meer. Dus dat thema wordt daarmee nog extra aangezet. En daarmee ook interessant. Het tegenstelling tussen Joker en wat ik me even de Wayne Dynasty. Of de Wayne Dynasty zou kunnen noemen.
Ja, dat is iets waar ik een beetje mee zat. Van in hoeverre is dat misschien een stigma of zo? Dat hij dan ja, geestelijk niet helemaal goed is en dat hij dan uiteindelijk in geweld losbarst. Maar je snapt het inderdaad ook wel op een bepaalde aparte manier.
Ja, en ik bedoel ook niet voor niets wordt er in het verhaal ook, gewoon het sociale vangnet wordt ook weggesaneerd. Waardoor mensen als de Joker helemaal aan het lot worden overgelaten. Ja, dat is natuurlijk echt de optelsom die in de film zit. Dat is eigenlijk een hele scherpe maatschappijkritische houding als het gaat om hoe we als samenleving ons moeten verhouden tot mensen die daar buiten vallen of die outcast zijn of die hulp nodig hebben.
Zijn er nog meer dingen aan de film echt opgevallen, dingen die eruit sprongen?
Nee, ik denk dat we op zich wel heel veel hebben genoemd. Ik vond het wel interessant ook te vergelijken. Er zat ook een hele sterke mediakritiek, vond ik ook in. En ik heb dat volgens mij nog niet in de recensie teruggelezen, maar ik heb ze zeker niet allemaal gelezen. Ik moest ook heel erg denken bij de rant van de Joker in het Late Night programma aan de film Network, waarin ook natuurlijk echt een hele beroemde woede-uitbarsting zit als het gaat om het gedrag van de media. Dat vond ik wel een hele interessante overeenkomst die erin zat. Tenminste, ik vond ook het feit dat Charlie Chaplin's Modern Times erin werd gebruikt. Als een soort van lachen om een soort van toekomstvisie. Maar zodra we de bioscoop uitgaan, onmiddellijk weer in onze eigen bekende krant schieten. Ik weet niet of dat bedoeld of onbedoeld is, maar zoals ik ernaar keek, vond ik dat op een hele mooie manier werken ook. En het leuke is dat de film het wel echt goed doet ook. Als je nu kijkt bijvoorbeeld ook naar hoe die het in de Nederlandse bioscoop doet. Het is echt met stip gewoon echt de nummer 1. Als ik nu even kijk, ik vermoed zo'n, als ik het even uitreken, nu zo'n 40% van alle bioscoopbezoeken afgelopen week waren voor Joker. Dat is wel echt gigantisch. Er zijn weken dat de nummer 1 een film lager marktaandeel binnenhaalt. Dus dat vind ik ook wel bemoedigend. Dat, wat ik ook al zei, het is wel echt een goed gemaakte en gelaagde film. Maar goed, dankzij de promotie en dankzij het feit dat die wel echt flink wordt gelanceerd als blockbuster in de bioscoop, gaan toch wel heel veel mensen naar kijken. Waardoor je ook, denk ik, als bezoeker een ander idee krijgt van wat een blockbuster ook kan zijn. Dus dat vind ik ook wel heel interessant. Ik bedoel, dat zou je ook van Ad Astra kunnen zeggen. Die zijn ook een soort van arthouse film verpakt tot een blockbuster. Maar dat heb je zeker met Joker, omdat daar natuurlijk direct de superhelden aan worden gekoppeld via DC. Dus dat vind ik ook wel echt een hele leuke om te zien.
Ja, jij had het eerder al over dat het inderdaad een arthouse film is verpakt als blockbuster. Maar dat vond ik dan ook wel grappig. Ik heb hem ook gezien in het filmhuis. En wanneer zie je nu een DC-film in het filmhuis?
Dat is wel heel merk. Ja. In welk filmhuis heb je hem gezien?
Dit was in het Springhaven Theater, maar dat was alleen omdat het filmfestival nu aan de gang is. Dus dan kun je niet in Louis Hartlopen complex.
Oké. Dat is in ieder geval geen gesubsidieerd theater. Een discussie die je ook nog kan hebben is in hoeverre dit soort films ook. Dat gebeurde ook bij het nieuwe Tarantino, die draaide ook in een aantal gesubsidieerde filmtheaters. Nou, dat is op zich een discussie. Of een discussie die je een andere keer nog wel zou kunnen voeren. In hoeverre dat ook niet wat vreemd is. Maar goed, in dit geval inderdaad. Dat is ook wel merkelijk, want Springhaven draait normaal natuurlijk wat meer crossover films. En daar volgt deze dan ook blijkbaar in. Terwijl die natuurlijk ook in de grote zalen, IMAX-zalen en weet ik wat, van Pathé en Kinepolis draait. Dus dat, ja, dat is wel heel grappig dat deze film op heel veel verschillende plekken opduikt.
Tot zover deze aflevering van de Supercast. Ik spreek je graag een volgende keer weer en misschien is dat wel sneller dan verwacht. Ik heb namelijk een idee voor een Halloween aflevering. Ik moet nog even kijken of dat gaat lukken, maar mocht dat zo zijn, dan kun je zo rond Halloween een speciale aflevering van de Supercast verwachten. Verder ga ik binnenkort, dat is sowieso zeker, ga ik ook weer een interview podcast opnemen, maar daar later meer over. Wil je reageren? Doe dat dan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van de Supercast. Of anders via audiogeeks.nl, daar vind je ook oudere afleveringen van de Supercast. En als je daar toch bent, dan kun je ook meteen een aantal afleveringen meepakken van andere podcasts. Want je vindt er heel veel geeky podcasts bij elkaar. Het is een waar walhalla voor de geek. Je kunt Supercast ook vinden op iTunes of jouw favoriete podcast-app. En mocht je dan toch op iTunes zijn, dan kun je ook een beoordeling achterlaten voor deze podcast. Ik spreek je graag een volgende keer weer. Ben jij op zoek naar de volgende podcast voor in je playlist? Check dan audiogeeks.nl, een walhalla voor de geek. Met als verschil dat je niet eerst hoeft te leven en sterven als een viking, maar dat je gewoon het internet op kunt naar audiogeeks.nl en daar vind je een hele verzameling aan Nederlandse geek-podcasts. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in gesprekken over uiteenlopende geek-onderwerpen, dan kun je terecht bij Geekers op je Speakers of Shay Geek. Ben je meer specifiek geïnteresseerd in films, dan kun je terecht bij Cinema Coda of Movie Insiders. Genoeg te vinden dus op audiogeeks.nl. Allemaal geek-podcasts bij elkaar. Wat wil je nog meer?